Hey, hallo Eindbazenfans en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Eindbazen. Vandaag gaan we het eens hebben over social media, big tech en platformen en de invloed die dat heeft gehad de afgelopen periode, maar ook potentieel in de toekomst nog op ons gaat hebben. En het is een onderdeel van de Sensemaking serie podcast die ik aan het maken ben om in deze tijden van heel veel verschillende standpunten, inzichten, maar ook informatiestromen, je daar staande in te houden. Door enerzijds een stukje kritisch denken, maar ook anderzijds te snappen wat het nou eigenlijk is, wat kanalen waar jij je media door consumeert, hoe dat werkt en wat de invloed daarvan is, en daar een stukje bewustwording op creëren, zodat we in de toekomst, niet alleen met de huidige pandemie, maar bijvoorbeeld ook met komende economische crisissen, climate change, alles wat daarachter maar zit, waar potentieel dezelfde valkuilen zouden kunnen trappen, om dat beter te doen. Nou, daar heb ik José van Dijk voor uitgenodigd. Voordat ik José even verder voorstel. José, allereerst welkom. Leuk dat je er bent. Even kort een van onze sponsoren benoemen. Martinique. Iedereen in de pandemie die heeft zich schuldig gemaakt aan het volgende. Zoom-overlegjes en dat soort dingen is een chockies. Gewoon in een huispak. José, heb jij dat ook gedaan?
Nee,
helemaal niet. Nou, keurig. José, goed voorbeeld van hoe het wel zou moeten. Want dat wat je aantrekt overdag, dat heeft wel degelijk invloed op hoe je voelt. Merk het vandaag weer. Vandaag heb ik een mooi overhemd aan van Martinique, onze kledingsponsor. Dus als je denkt, wat zien die jongens altijd pijk uit in de podcast? Nou, die jongens die zorgen ervoor dat wij dressed to kill zijn. Dus als je denkt, dat zou ik ook wel mooi vinden, neem daar eens een keer een kijkje. Dus Martinique. José, ik zou zeggen, laten we eens de diepte ingaan. Ik vind het altijd wel leuk om met professoren en hoogleraren te spreken. Omdat die toch vanuit een wetenschappelijk perspectief bepaalde trends en dat soort dingen kunnen spotten. Zou jij misschien aan onze luisteraars kunnen vertellen wie je bent en wat je specialisme is?
Ja, ik ben dus José van Dijk. Ik ben universiteitshoogleraar Media en Digitale Samenleving aan de Universiteit van Utrecht. En ik heb hiervoor gewerkt als hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam. Daar heb ik een medeafdeling Media Communicatie opgezet, Media en Cultuur heet die. En ik ben daarvoor weer gepromoveerd in de Verenigde Staten bij de University of California, San Diego. En in de afgelopen 12 jaar moet ik zeggen, heb ik me vooral ook met sociale media bezig gehouden. Ik heb daar een paar boeken over geschreven, veel artikelen. En het is bijna te veel en te moeilijk om bij te houden. Want je moet enorm hard rennen als wetenschapper om daar achteraan te rollen. Maar we proberen zo goed mogelijk daar sens van te maken. Van alle ontwikkelingen die samenhangen met nieuwe digitale media.
Ja, nou, ik zei het zojuist in de intro al eventjes. Als je op dit moment als mens probeert wat er allemaal in de wereld gebeurt te navigeren, dan ontkom je er niet aan dat je ook in aanraking komt met uw specialisme, social media en dat soort dingen. En ik denk dat het ons besluitvormingsproces en hoe wij reageren op dingen sterk beïnvloedt. En het is misschien een beetje bitter, maar ik denk dat dit voor mensen met uw specialisme echt gouden tijden zijn om te kijken wat die invloeden nou eigenlijk zijn en hoe die dynamieken lopen. Klopt dat?
Ja, kijk, het is normaal als wetenschapper probeer je juist een beetje afstand te creëren tot je onderwerp. Want alleen als daar een beetje tijd tussen zit en als je even de tijd neemt ook om die afstand te gebruiken, om daar beter over te reflecteren, om meer ook historische lijnen te kunnen gaan zien, dan werkt dat, dan is dat eigenlijk veel beter voor je reflectie daarop. Mm-hmm. Maar de ontwikkelingen gaan zo snel dat ik af en toe denk, oh, hoe kan ik dit bijhouden? Alleen al de gebeurtenissen van de dag zijn soms gaan te snel om daar ook weer voldoende op te reflecteren. Maar des te belangrijker is het eigenlijk dat wetenschappers ook toch wel die afstand nemen en ook bijvoorbeeld die historische lijn blijven zien. Want media veranderen zeker de laatste 20 jaar ongelooflijk snel. Zijn ook heel dynamisch. Dus, en de medialandschap wordt eigenlijk steeds ingewikkelder. En dat maakt het voor ons wetenschappers steeds moeilijker om op al die facetten in te gaan. Want je kunt wel zeggen, je bent specialist op het gebied van media, maar media is inmiddels zo enorm expandeerd. Het is eigenlijk bijna in alle sectoren van de samenleving speelt media een rol. Bijna elke sector is wat ik dan noem aan het digitaliseren en platformen spelen daarin een hele belangrijke rol. Dus ja, de laatste jaren heb ik me ook bezig gehouden bijvoorbeeld met de platformisering van het onderwijs en de platformisering, iets minder in mijn geval, van de gezondheidszorg. Dat is ook een heel belangrijk onderwerp. Maar vooral ook natuurlijk van de democratie en de manier waarop allerlei typen van media, of dat nu geïndividualiseerde media zijn of de oude massamedia, die spelen ook nog heel erg door elkaar. Dus dat is ook een belangrijke dynamiek. Nou, om dat allemaal te kunnen bijhouden, kun je bijna niet meer bij één specialisme terecht. Dus wij moeten als wetenschappers ook heel veel van elkaars expertise gebruik maken.
Ja, ja, dat is multidisciplinair, stel ik me zo voor.
Ja, steeds meer.
Ja. En als je kijkt, je zei al, je moet eigenlijk afstand pakken. Iets meer het metaperspectief, tijd even zijn ding laten doen. Het is misschien wel interessant voordat we verder gaan om eens even te kijken naar wat nou eigenlijk de geschiedenis is. Zeg maar, wanneer begon dit? En wanneer raakt dat in een stroomversnelling? En wanneer vanuit eigenlijk academisch perspectief werd duidelijk, hey, dit is een factor waar we vanaf nu rekening mee moeten gaan houden. Hoe verliep dat?
Nou, ik houd mijzelf nu eigenlijk wel 35 jaar bezig met media. En ik heb in die, zeg maar even 3 decennia, vanaf het begin jaren 90 tot nu, pakken we even de jaren 90, 10 en 2000, vanaf 2000 tot 10 en dan 20, heb ik die media enorm sterk zien veranderen. De jaren 90 was echt het begin, het proeven van die digitale ontwikkeling. We hadden het toen niet over genetwerkte digitale samenleving. Dat was heel duidelijk. Hè. We kregen onze eerste computers. Het eerste, ik weet nog dat ik mijn eerste e-mail verstuurde. Het lijkt echt heel ver, hele verleden. Maar dat was in de jaren 90. Nou, ik denk net iets daarvoor. Maar toen begon zich de offline media digitalisering te ontwikkelen. Vanaf 2000, dat is een belangrijk omslagpunt, zagen we eigenlijk toen zijn eigenlijk de grote platformen begonnen. Google is van 99, Facebook begon in 2004, Twitter ook daaromtrent, YouTube van 2005. Nou, eigenlijk hebben die wat nu de grote platformen zijn, hebben zich in die tijd ontwikkeld. Maar die waren toen nog helemaal niet groot. Die hadden enorm veel concurrentie ook. Als je nu even denkt aan Facebook, is nu één platform met 2,5 miljard gebruikers. Maar in die tijd, toen Facebook net begon, 2004, en de jaren daarna, ongeveer tot 2010, hadden we nog heel veel concurrenten. Hè? In Nederland was dat Hives bijvoorbeeld.
MySpace,
precies. Je had Friendster. Ik heb toen wel eens een lijstje gemaakt. Had je nog 20 van die sociale media platformen. Ja. Dus dat was de tijd van de concurrerende kleinere platformen. Maar die begonnen hard te groeien. En eigenlijk rond 2010, dus daarom is die indeling in 3 decennia wel interessant, begon eigenlijk die enorme expansie van grote platformen. Rond 2010 zien we de omschakeling. Facebook werd toen een heel groot platform, 100 miljoen gebruikers. En dat werd ook zo'n omslagpunt waarop je overgaat tot dat netwerk wat de meeste gebruikers heeft. 2010 was een interessant omslagjaar, want Hives verdween bijna van de kaart in dat jaar. Facebook expandeerde naar, ik meen dat toen het omslagpunt van 100 miljoen gebruikers was. Nou, en het laatste decennium, dus de afgelopen 10 jaar, hebben we die gigantische expansie van wat we nu noemen de big tech bedrijven gezien, waarbij hun platform niet alleen gingen over het exploiteren van mediaplatformen. Maar denk even, ik noem ze altijd de big five, de GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon en Microsoft. Die hebben zich in allerlei sectoren, maar ook in de infrastructuur van ons digitale systeem, enorm gemanifesteerd. Als je nu kijkt naar waar halen wij onze cloud services vandaan, dan zijn dat vooral Amazon en Google die daar de platformen beheersen, de cloud services. Nou, dat gaat echt over infrastructuur. Op het gebied van sociale netwerken is natuurlijk Facebook de grote. Twitter is de enige die niet in die Big Five past, die nog onafhankelijk is. Maar daar heeft Facebook eigenlijk de allergrootste markt. Die heeft inmiddels, dat is ook gebeurd in deze tijd, allerlei kleinere platforms opgekocht. Zoals WhatsApp. Instagram, hè, is nu allemaal van Facebook. En ja, eigenlijk zie je die hele markt enorm geëxpandeerd, maar ook geconsolideerd. Er zijn vijf grote eigenaren die de kleinere potentieel concurrenten hebben opgekocht. En daardoor zichzelf nog meer hebben kunnen verzekeren van een enorme gebruikersmarkt.
Ja, misschien kunnen we zo even nadenken over welke zaken het zijn geweest als zijn de bedrijven die ze op die positie hebben gebracht. Maar het eerste vind ik wel even interessant om te onderzoeken. Als je er nu op terugkijkt. Social media staan voor mij echt gelijk aan drugs. En ik ben er zelf ook een verslaafde aan geweest. En wat is het wat... Wat voor drugs waren die mensen aan het verkopen dat ze zo succesvol worden? Wat bracht HiFonds? Wat bracht Facebook-cons? Want als ik Facebook weer vergelijk met YouTube en Amazon, ze doen niet helemaal hetzelfde, maar toch zijn die ook. Wat is hetgene dat ze zo verleidelijk maakt voor ons?
Dat is een interessante vraag die je eigenlijk aan psychologen zou moeten vragen die gespecialiseerd zijn in verslavingen. Dat ben ik niet, ik ben geen verslavingsdeskundige. Maar het wordt wel vaak gezegd van sociale media dat ze enorm verslavend werken. Ik denk dat belangrijke factoren daarin zijn het enorme op gebruikersgemak gerichte tendensen. Het is echt, je klikken bijvoorbeeld is een ontzettend gemakkelijk systeempje. Dat weten we ook uit allerlei onderzoek. Hoe makkelijker het is, hoe sneller je in zo'n fuik, voor zo'n verslaving terecht kan komen. Iets anders is dat natuurlijk, het is allemaal gratis. We denken dat alle platformen gratis te gebruiken zijn. En dat is het basisverdienmodel geworden van de grote platforms. Dat tot men zoveel miljoenen gebruikers had, dat gratis werd echt een enorme aantrekkingskracht. Gratis is overigens niet gratis. Betekent wel dat je niet hoeft te betalen voor het gebruik. Maar je betaalt op een andere manier. Namelijk door je data die je zelf genereert, door die weg te geven.
Ja.
En gebruikersmodel werd natuurlijk een enorm succesverhaal. Dat is eigenlijk wel de drijvende kracht achter zo'n het groot worden van platforms. Als daar geld voor gevraagd zou zijn geworden, dan denk ik dat de platformen veel minder gebruikers zouden hebben.
Ja.
En natuurlijk een laatste factor niet te vergeten is de globalisering. Platformen zijn voor het eerst enorm zijn geëxpandeerd, juist op het globale niveau. Hadden we al massamedia die enigszins globaal waren. Denk even aan CNN, het enige massamedium wat toen buiten de nationale grenzen heel duidelijk expandeerde. Maar het zijn vooral de sociale media platforms geweest die die mondiale dimensie echt groot hebben gemaakt. En op dit moment is dat eigenlijk een hele machtige factor. Want je ziet daar, de laatste jaren spreken we heel veel van het intomen van de macht van techbedrijven. Mm-hmm. Maar daar zien we dat de nationale wetgevingskaders heel slecht matchen met de mondiale invloed die de techbedrijven hebben. En dus onze nationale wetgevingskaders passen niet meer op die globale invloed die ze hebben.
Ja. Dat snap ik. Een interessant
om. Ik ben weer afgegaan van het verslavingsprincipe. Zo begon ik mijn vraag te beantwoorden. Maar dit is natuurlijk wel een manier waarop techbedrijven groot zijn geworden. Dat is door een heel aanlokkelijk, aantrekkelijk product te maken. Waar mensen liefst door zoveel mogelijk mee bezig zijn. Je ziet ook de gespendeerde tijd op sociale media zie je enorm toenemen in de loop van de tijd. Maar dat begon met 20 minuten per dag. Ook omdat er toen nog vrij kleine netwerken waren waarin mensen sociale media gebruikten. Maar die netwerken zijn in de loop van de tijd mee geëxpandeerd met de globaliseringstendens. Dus op dit moment zie je dat gebruikers zich even gemakkelijk bewegen in wereldwijde beweging waarvan ze helemaal niet weten wat de context is.
Mm-hmm.
En op dezelfde manier in een kleine WhatsApp-groepje met de familie overleggen over de volgende ontmoeting.
Ja.
Dus dat type gebruik van groot mondiaal, massaal en mobilisatiegebruik tot en met het intieme van het telefoongesprek wat je eigenlijk vroeger had, dat verenigen eigenlijk sociale media platformen in hun eigen bedrijven. Facebook is daar natuurlijk, heeft daar natuurlijk een goudmijn aan geboord door ook WhatsApp en Instagram op te kopen.
Ja, Nee, dat begrijp ik. Nou ja, misschien beantwoordde toch deels mijn vraag. Van wat vinden we nou als mensen daar zo fascinerend aan? Nou ja, natuurlijk de connectie met mensen vinden we geweldig. Als je kijkt naar bijvoorbeeld een hele andere industrie, de gamesindustrie. Wat zijn drijvende factoren voor succes bij games? Of je kunt samenspelen met anderen of niet. De meest populaire spelletjes kun je samen doen.
Ja, en dat juist dat, ik heb dat in mijn boek uit 2013, The Culture of Connectivity genoemd. Connectivity, dus connectiviteit, is eigenlijk het geheime wapen van sociale media platform. Ja. En connectiviteit is natuurlijk, dat speelt zich af in de kringen die je kent, in je eigen cirkels, en die worden steeds wijder. Maar juist die connectiviteit met, ja, we noemen het ook wel gepersonaliseerde massamedia, dus dat betekent dat je als individu je dichtbij kunt voelen, terwijl het is in een grote wereld van mediaconnectiviteit. Dat is eigenlijk het geheime wapen geworden van sociale media. In 2009 heeft Manuel Castells daar een heel mooi boek over geschreven, Communication Power. En daar beschreef hij precies in dat de aantrekkingskracht van die sociale media, wat gaat over dat geïndividualiseerde bijdrage. Je hebt het gevoel dat het over jouw connectie gaat. Mm-hmm. En tegelijkertijd geeft het je toegang tot een wereldwijde markt aan media. En die combinatie is, denk ik, maakt sociale media zo onweerstaanbaar.
Ja.
Overigens betekent dat niet, nadrukkelijk niet, dat je daardoor ook er verslaafd aan raakt. Er zijn allerlei ingebouwde mechanismes in de interfaces van sociale media platforms die zorgen dat je langer blijft hangen. Je noemt dat ook wel engagement. Mm-hmm. Dus sociale media platforms hebben allerlei trucjes verzonnen om jou zo lang mogelijk aan dat scherm vast te houden, zo lang mogelijk in die molen van connectiviteit vast te houden. Het is een heel uitgebreid beschreven, maar denk even aan liking en trending en Arjen Lubach onlangs zo mooi uitlegde als de fabeltjesfuik. YouTube maakt daar duidelijk gebruik van. Mm-hmm. Er zijn allerlei technische en interface elementen aangebracht in sociale media om je maar zo lang mogelijk je aandacht vast te houden. Want dat betekent natuurlijk dat je ook langer advertenties krijgt en dat je daarmee eigenlijk het verdienmodel ondersteunt van die mediaplatforms.
Ja. Ja, nou grappig dat je dat zegt, want dat is enerzijds de tegenstrijdigheid die ik op dit moment in de huidige teneur spot. En zegt, ja, het is allemaal te globaal en de wereld moet kleiner. Maar toch hebben wij als mensen op individueel niveau, de momenten dat ik social media echt cool vond, waren de momenten waarop ik mensen die ik hoog had zitten of waar ik fan van was, gewoon kon toevoegen. En ineens had ik het gevoel dat ik een eerste graads connectie van ze was. Want ik kreeg updates waar andere mensen die ze niet volgden, dan niet hadden. En dat was leuk, zeg maar. En wat me ook opvalt is dat we als mensen het ook ontzettend fascinerend vinden wat andere mensen aan content produceren. Maar dat is ook een groot onderscheidend vermogen, een stuk onderscheid ten opzichte van hiervoor. Wat clubs als Facebook en maar ook Reddit, maar ook Instagram doen, is vooral het presenteren van gebruikerscontent. Dus door de gebruiker gemaakt. Dat is eigenlijk best wel geniaal om te doen. Dus je gebruikers gewoon de content laten maken voor de andere gebruikers. Maar iets in die dynamiek vinden wij ook heel prettig. Ik denk wel eens dat het virtueel terrasje. Weet je wel, kijken naar mensen of zo. Dat is ook oneindig, een oneindige bron van fascinatie voor ons mensen.
Ja, kijk, een ander enorm verschil tussen massamedia en sociale media is natuurlijk die productiekant. Hè? Dus iedere gebruiker werd ook producent. Hè? Iedereen kon zijn eigen content maken en dat op een platform zetten. Dat is ook eigenlijk een bestaansreden geweest van sociale media. En die contentproductie is eigenlijk wat dit medium zo uniek maakt ten opzichte van massamedia die we eerder hadden. Je noemt ook het woord content, wat ik heel interessant vind. Content is eigenlijk alles. Alles tegelijk. Dat is zowel nieuws als advertenties, als jouw persoonlijke conversatie met iemand anders. Maar dat is ook de influencers met 100 influencers met 10 miljoen volgers. Alles is content geworden.
Ja.
Ik zet dat vaak tegenover context. Wat we zien dat alle content wordt gewoon wordt op elk platform gedumpt, wordt daar vormgegeven. Maar tegelijkertijd zien we wel een soort verlies aan context. Want mensen zeggen heel makkelijk, oh, dat heb ik van Facebook, of oh, dat heb ik van het internet gehaald, oh, dat heb ik van Wikipedia. Mm-hmm. Maar daarmee zeggen ze natuurlijk ook, dat eigenlijk dat die context, waar, of het nu uit een gerenommeerde nieuwsbron komt, of van een bepaalde wetenschappelijke bron, of die context wordt steeds meer vervaagd eigenlijk in de nieuwe context, is namelijk dat sociale media platform geworden.
Ja.
Dat maakt ook de vervaging van content, de vervaging van context, maakt dat voor content vaak voor alle mensen hetzelfde is. En dat ze daardoor meer moeite hebben met het onderscheid maken tussen bijvoorbeeld gerenommeerde bronnen of niet gerenommeerde bronnen.
Mm-hmm.
Persoonlijke conversatie of een wetenschapper die iets zegt en uitlegt enzovoort.
Ja.
Dus dat heeft wel duidelijk twee kanten. De connectiviteit, waarbij je duidelijk heel snel verbindingen legt, zoals je net aangaf, met iemand die je misschien niet kent, maar het lijkt alsof je die heel makkelijk leert kennen. Dat is één kant van die connectiviteit. Maar anderzijds is het wat wij dus ook wel noemen context collapse. Je verliest de context waarin eigenlijk content gemaakt wordt.
Ja. Nou, ik denk dat dat een aangename brug is, of eigenlijk helemaal geen aangename brug, maar een brug is naar het onderwerp waar we het eigenlijk over wilden hebben, namelijk dat stukje sensemaking. Als ik om me heen kijk, ik zie mensen worstelen met wat op dit moment waarheid is. Als je het hebt over context, vinden ze lastig. Ik zie vertroebeling en vervaging plaatsvinden en dat genereert frictie en daarmee stress. En daardoor boeten mensen op dit moment ernstig in op ervaren levenskwaliteit en levensgeluk. Ik heb er zelf last van gehad, maar ik zie ook mensen in mijn omgeving daarmee worstelen. Ik zei het ook, een serie waarbij we dat vanuit diverse invalshoeken benaderen. En vandaar ook de behoefte om daar eens over, vanuit die context over social media te praten. Omdat ik denk dat die een hele grote factor is op dit moment. Waarbij als we een bepaald bewustzijn er omheen creëren. Bijvoorbeeld wat u zojuist zei over context. En die altijd in de gaten houden. Nou, ik denk dat een boel mensen, als ze dat iets scherper zouden hebben, ze zouden dat vanaf nu gaan toepassen. Dat de ervaren stress misschien nog wel eens met een factor, ik weet niet hoeveel, zou kunnen verminderen. Dus daar zou ik het graag vandaag eens over hebben. En ik zou heel graag positief eindigen. Maar daarvoor moeten we eerst even door een beetje drek heen. Namelijk, wat zijn op dit moment de grootste ontwrichtende werkingen van de platformen? Dus wat zijn de valkuilen waar we nu met open ogen in aan het tuinen zijn?
Ja, dat zijn er een heleboel. Maar,
de belangrijkste.
Ja, dus als ik selectief ben, ligt dat niet aan mij, maar vooral dat het zoveel is.
Ja.
Nou, ik denk dat op dit moment zie je heel duidelijk, met name de afgelopen jaren, dat sociale media een soort rondpompmachine van meningen aan het worden zijn. En daarmee bedoel ik eigenlijk dat meningen doen het veel beter op sociale media dan bijvoorbeeld feiten of nuances, of wat meer uitleg vereist.
Ja.
Dat is ook wel iets waar ik me zorgen over maak. Want het rondpompen van meningen, daarmee bedoel ik, ja, je weet, ik noemde net al die context collapse, je weet eigenlijk niet goed meer in welke context wat gezegd wordt, op welk moment, door wie. En juist dat soort elementen, wat wordt gezegd door wie, op welk moment, in welke context, zijn belangrijk om een bepaald gewicht toe te kennen aan een feit of aan wat we moeten weten, aan informatie eigenlijk. Nou, als dat allemaal wegvalt, als die contextinformatie wegvalt, wordt eigenlijk elke mening weegt dan even zwaar. Je zag het heel goed toen de pandemie begon in maart. Binnen no time zag je allerlei meningen op het internet. Mm-hmm. Ook meteen de WHO definieerde het meteen als een infodemie naast een pandemie. En dat was niet voor niets dat juist de WHO dat deed. En je zag dat die meningen kwamen overal vandaan, zonder dat men eigenlijk goed lette op wie zegt eigenlijk wat in welke context. De misinformatie, bewuste disinformatie, dat is het verschil wat we maken. Misinformatie kan per ongeluk zijn, maar disinformatie is bewust verspreide misinformatie. Die nam in heel korte tijd hele grote vormen aan. De pandemie kreeg de gekste betekenissen. Het virus werd ook op de raarste manieren geduid. En ook met name de remedies daartegen werden op totaal onwetenschappelijke manieren die verkondigd.
Mm-hmm.
Je zag heel goed, binnen 2 weken had de WHO door dat die infodemie bijna zo erg kon zijn, of de pandemie veel erger kon maken dan die al was. En toen zagen we wel een soort kennis. We deden ook meteen een enorm beroep op de sociale media platform om daarin te helpen. Want die, wat ik net noemde, die meningenmachine met alleen maar verspreide opinies, nou, die werd echt bijna rampzalig. Dus daar namen ook de sociale mediabedrijven snel verantwoordelijkheid in. Ze hebben toen afspraken gemaakt met de WHO, bijvoorbeeld om onmiddellijk te linken naar bij sites die niet zo betrouwbaar waren, meteen te linken naar de WHO. Bijvoorbeeld zoekmachines zo af te stemmen dat de WHO en betrouwbare informatie voorrang kregen, et cetera, et cetera. Er werden heel veel maatregelen genomen. Was dat genoeg? Nee, de meningenmachine draaide maar door. En dat was volstrekt niet genoeg om de misinformatie en disinformatie tegen te houden.
Ja.
Maar dit is wel een voorbeeld van, ja, met de gigantische informatiemachine waar we nu mee te maken hebben, waarin eigenlijk waarover niemand meer controle lijkt te hebben. Nog nationaal, nog internationaal. En dat is natuurlijk wel heel problematisch. En ik denk, je vroeg net van wat is een van de moeilijkste of de ingewikkeldste bedreigingen van dit moment. Ik denk dat dit er een van is.
Ja, nou die kan ik wel duiden wat je daar zegt. Want bijvoorbeeld, ik moest er net even grijnzen toen je zei, nou, WHO, betrouwbare organisatie. Ik heb de afgelopen weken een paar fouten gemaakt. En een van die fouten was dat ik in onze comment-sectie op YouTube heb gelezen, nadat we een aantal podcasts hadden uitgebracht die controversieel zijn. Eén, zeg maar, pro-lockdown en de ander tegen de lockdown. En als ik dan zie in onze YouTube-comments wat daar voorbij komt aan meningen, dan vraag ik mij soms wel hardop af, zou iedereen de mogelijkheid moeten hebben om dingen op het internet te zetten? En dan denk ik, nee, want kijk hier, dat zou je zeker niet moeten willen. Maar tegelijkertijd denk ik ook, ja, maar als ik er vanuit een moreel-ethisch perspectief naar kijk, ik geloof ook niet zozeer in deze mensen de mond snoeren. Want ik vind dat je wel alles moet kunnen zeggen wat je zou willen zeggen, ergens. Maar ergens ook weer niet. Want als je bijvoorbeeld, even inhakend op desinformatie, als het feit dat jij content produceert als eindgebruiker in de vorm van comments of wat dan ook, of de discussie, en je doel is duidelijk kwetsend, niet opbouwend of chaos veroorzaken, dan vraag ik me af of we jou de vrije hand moeten geven. Snap je?
Ja.
En daar, dat is een beetje een spanningsveld. Want enerzijds denk ik, nou, we zouden echt niet iedereen een soort megafoon moeten geven om maar hun hersenpulp bij iedereen zo tussen de oren te laten lekken. Dat lijkt me zeer onverstandig en voor niemand gezond. Tegelijkertijd, ja, het is wel een hardvrij gevochten recht om dat te mogen doen. Dus wat moet je daar nou mee? Heeft u daar een mening over?
In een notendop, je schetst het heel goed, is dit het dilemma waar op dit moment alle sociale media mee worstelen. En ook elke samenleving, elke land eigenlijk in een wetgeving, hiermee worstelen. Dat is een balans vinden tussen wat kunnen we met die media en wat doen we met die media. En vooral, wie heeft de verantwoordelijkheid om deze informatiestromen te reguleren. En ik noem bewust dat woord, omdat het gaat eigenlijk over modereren en reguleren. En moet ik toch even iets, even een juridisch detail vertellen, want dat is heel belangrijk. En dan gaan we even terug naar 1996, dus hele tijd geleden, meer dan 25 jaar geleden. In de Verenigde Staten is toen een wet aangenomen, en die heet het gaat heel precies te zijn over sectie 230 van de Communication Decency Act. En die zei, die hebben eigenlijk een platform. Wat is een platform? Nou, een platform is een digitaal medium waarbij iedereen eigenlijk iets daarop kan zetten. Dat is het wezen van zo'n platform. Mm-hmm. Die heeft men een uitzonderingspositie gegeven in die wet, zodat degene die verantwoordelijk zijn voor dat platform, zeg even de eigenaar van YouTube is Google, die is niet verantwoordelijk voor de content wat op dat platform geplaatst wordt. Mm-hmm. Daarmee hebben ze een uitzonderingspositie gekregen, bijvoorbeeld ten opzichte van massamedia. Elke nieuwsorganisatie is verantwoordelijk voor de content die zij produceren. Is aansprakelijk voor. Yeah. En heeft bijvoorbeeld een zorgplicht, heeft maar ook. Goed, dus daarin hebben platformen een uitzondering. Dat is toen gedaan, heel interessant, omdat men eigenlijk innovatie niet wilde beperken. Door ze meteen dezelfde positie en ook om dat nieuwe mogelijk te maken. Mm-hmm. Maar deze wet is geïnstalleerd ver voordat platformen überhaupt bestonden. De grote platformen die we nu kennen. En zeker in de afgelopen 25 jaar zijn die natuurlijk gigantisch uitgevoerd. uitgedijd. Mm-hmm. Met zoveel miljarden gebruikers als Facebook heeft, kun je niet meer dezelfde regel eigenlijk van toepassing laten zijn dan in, omdat ze zo'n enorm geglobaliseerd publiek hebben gekregen. Ja. Nou, even, ik schets dit even als achtergrond om die strijd tussen vrijheid van meningsuiting en allerlei andere wetten, want die hebben we ook, die kunnen beperken, hè, bijvoorbeeld of je mag discrimineren in het openbaar, of je smaadt, hè, daar hebben we ook allemaal wetten tegen. We hebben wetten tegen hate speech, we hebben wetten, op allerlei gebied wordt eigenlijk onze vrijheid van meningsuiting door reguliere wetgeving wordt ingeperkt. Mm-hmm. Het moeilijke is dat nu is dat die wet uit 1996 platformen eigenlijk geen verantwoordelijkheid, niet aansprakelijk houdt voor allerlei dingen die gebruikers doen. Tegelijkertijd mogen die gebruikers anoniem blijven. Dat is natuurlijk ook een probleem, want dan kunnen ze alles opgooien. Want jij, maar als jij als platform daar geen verantwoordelijkheid voor hoeft te dragen, ja, als ze anoniem zijn, heeft dus niemand verantwoordelijkheid voor wat daar gezegd wordt.
Ja.
Daar hebben platformen zich wel aan aangepast aan dit verschijnsel, want die zijn gaan modereren. Overigens, dat deden ze al, want ze modereren ook bijvoorbeeld dat jij advertenties krijgt precies toegepast op jouw informatiebehoeften. Dus modereren is iets wat ze sowieso doen. Maar platformen hebben dus, zijn altijd juridisch in de Verenigde Staten gevrijwaard van de aansprakelijkheid voor wat gebruikers aan content op hun platform gooien. En nu zien we pas hoe enorm veel problemen dit veroorzaakt. En is het ook heel nodig eigenlijk om die wet te gaan aanpassen.
Zit jij vaak in je hoofd? Neem je heel veel informatie tot je video's, podcasts, boeken? Voel je niet schuldig? Dat doen heel veel mensen natuurlijk. Maar vaak zijn we op zoek naar antwoorden. Gaan we nog meer informatie tot ons nemen? Terwijl de antwoorden liggen toch echt in onszelf. En dat is iets wat we voelen met ons lichaam. Maar vaak zijn we zo erg in ons hoofd bezig, dat we dat ook niet meer, dat we daar niet meer echt goed bij kunnen. En dat is graag waar ik je voor uit wil nodigen. Voor Rite of Passage. 24, 25 en 26 mei is er weer een nieuwe editie. Voor mijn retreat voor persoonlijke ontwikkeling. Waarbij het thema echt is om uit het hoofd te komen in dat lichaam. Want dat is waar je alles ervaart. En ik wil dat je gewoon weer in contact komt met die intuïtie. En dan gewoon een heel sterk innerlijk kompas. Dat je gewoon weer weet waar je naartoe moet. Wat je te doen staat. En dat je gewoon weer helderheid hebt over wat je wilt en hoe dat je dat gaat doen. En dat doen we middels bio-energetische oefeningen, dynamische meditaties. Een stuk shamanisme zit erin. Het enige wat er bekend is van het programma is dat er een zweethut in zit. En natuurlijk gewoon hands-on persoonlijk leiderschap. Dit retreat krijgt een 9,2 gemiddelde van meer dan 331 deelnemers. Daar ben ik ontzettend trots op. Sterker nog, er is ook een money-back guarantee. Vind je niks na 3 dagen, krijg je gewoon je geld terug. Dus het enige risico dat je loopt, is dat je gelukkiger wordt. Klinkt dit als iets voor jou en durf je het aan? Dan zie ik je op Rite of Passage. Ga naar wichertmeerman.nl en klik op retreat.
Ja. Ik denk dat je daar volgens mij de spijker op zijn kop slaat. Realiseer ik me net dat ik het je hoor zeggen. Want weet je wat het probleem is op dit moment in onze comment secties? Daar zeggen mensen dingen die ze nooit zouden zeggen als ze dat onder hun eigen naam moesten doen. Of als ze voor de desbetreffende persoon zouden staan. Want dan zijn er allerlei fatsoensnormen en is de feedback ook iets directer van de persoon die in kwestie die je aanvalt. En dat durven ze omdat ze achter nicknames verschuilen. En Big Chunkers 420, weet je wel. Ja, wie de fuck is dat dan? En die kan alles zeggen wat hij wil. Maar ik weet redelijk zeker dat de desbetreffende persoon soortgelijke feedback zou geven in real life op de toon die hij aanslaat op het internet. Dat doen ze niet. Want dan ben je bang voor fysieke represailles bijvoorbeeld. En terecht, want waar ik vandaan kom is die toon van praten wel echt gewoon een openlijke uitdaging, weet je wel. En dan ineens gaat het heel anders. Dus Ik denk oprecht, want ik vind anonimiteit ergens ook wel ergens wat voor te zeggen. Maar ik denk dat we best wel selectief een soort virtual citizenship of zo kunnen introduceren. Dat je op die grote, echt globale netwerken misschien wel gewoon moet laten zien wie je bent. En ik denk dat als je dat zou moeten doen, dat je gedrag zou aanpassen.
Nou, bijvoorbeeld, je zou aan platformbeheerders en sociale netwerken kunnen eisen. Je moet de identiteit altijd duidelijk maken van wie die boodschap afkomstig is. Hè. Dus inderdaad, anonimiteit opheffen. Heeft trouwens ook andere kanten, maar die laat ik nu even in het midden. Maar dat is iets wat moderatie zou kunnen...
Wat is die andere kant dan?
Nou, bijvoorbeeld, denk even aan activisten in landen waar die zware censuur heersen. Die zijn heel afhankelijk van hun anonimiteit. Om juist, denk even aan, nou, we hebben opstanden in het Midden-Oosten gezien. Maar ook denk nu even aan Rusland. Waar op dit moment sociale media hun communicatiemiddel zijn. Om te kunnen protesteren tegen een regime wat sterk repressief werkt. Dus dat is de andere kant ervan. Dat is ook het moeilijke als je globale netwerken opereert, waarin het ene land weer andere normen, zoals je heel terecht noemt, heersen dan in het andere land.
Ja.
Kunnen sociale netwerken wel degelijk zich aanpassen aan die normen in specifieke landen. Dus ik denk dat daar wel degelijk in wet en regelgeving voor gezorgd zou kunnen worden.
Ja.
Ik wil nog iets anders noemen, want dat noemde je net ook heel terecht als een punt. Men heeft weliswaar, is er enerzijds vrijheid van meningsuiting, maar anderzijds is er niet het recht om een megafoon te krijgen. Er is niet zoiets als het recht om gehoord te worden.
Mm-hmm.
En dat is ook wel iets wat sociale netwerken zelf kunnen reguleren. Ik zou juist zeggen, ze geven nu iedereen een megafoon die zoveel mogelijk gebruikers weet te genereren. Die krijgt mm-hmm. alle privileges en alle vrijheden. Nou, ik zou juist zeggen, gebruikers of bijvoorbeeld influencers met heel veel volgers, daar heb je juist meer verantwoordelijkheid om te kijken naar, want het zijn een beetje, ik noem het altijd superspreaders van het internet. Juist die content kan heel gevaarlijk zijn, want het kan heel snel dingen verspreiden die bijvoorbeeld niet waar zijn of die opruiend zijn. Dus daarop, niemand heeft recht op een megafoon. Die verdien je of dat vertrouwen moet je winnen. Maar ook daarin kunnen natuurlijk sociale medianetwerken gaan modereren. En dat is ook een manier om, wat je heel terecht net noemde, soort de beleefdheid, respect voor elkaars mening, conversatie in conversatie blijven in plaats van iedereens mening er maar op te gooien. Dat is een manier om te modereren.
Ja, nou ja, ik denk dat de manier van communicatie, namelijk tekstgebaseerd, ik had het net al even over de feedback die je zou krijgen als je dingen letterlijk zou zeggen tegen een persoon, maar sowieso non-verbale communicatie in een gesprek, als jij mijn geschreven tekst leest, zou je die heel anders kunnen interpreteren als dat ik hem daadwerkelijk bedoeld heb. En door de instant gratification is het ook als ik bijvoorbeeld op een netwerk waar wel accountability is, want ik realiseerde me, er is een dergelijk netwerk waar dit bestaat, dat heet LinkedIn, en daar zie je mensen ook, maar kort door de bocht reageren. En daar zie ik zo'n... Wat onze podcast leuk maakt, is dat wij verschillende meningen in een lang gesprek met elkaar voeren en we proberen elkaar te begrijpen. Dat heet dan met een deftig woord het Socratisch gesprek. Dus we proberen elkaar standpunten te snappen. En daar leer ik heel veel dingen van. Want ik zeg dan net heel ongenuanceerd, ja, iedereen met zijn naam erop. En dan zeg jij heel terecht, ja, maar wat dan als je in China woont? En dan zeg ik, ja, goed punt, had ik nog niet over nagedacht. En dat kan omdat we een gesprek voeren met elkaar. En dat zie ik ook nog wel eens als een probleem van nu. Onze belangrijkste communicatiemethode is tekst. En iedereen die een vriendje of vriendinnetje heeft, die heeft wel eens een keer gezeik gehad met die desbetreffende persoon, omdat er een WhatsAppje niet werd geïnterpreteerd zoals we hadden gehoopt dat die werd geïnterpreteerd. En ik heb even niet zo de oplossing paraat. Wat we daar dan tegenover zouden moeten stellen. Maar ik denk dat als een boel mensen zouden stoppen met hun meningen tikken via een band, de duim. Het is niet zo'n hele snelle interface in dat opzicht. Daar ben je heel lang mee bezig en heel druk en zo, maar je maakt ook fouten, want je wil er snel vanaf zijn. Het is wel heel anders als met 10 vingers tikken. Maar daardoor worden gesprekken ook steeds korter door de bocht, heb ik het gevoel.
Ja, en door dat snelle tiktakken van je kunt maar in maximaal 140 tekens of in een paar woorden in snel even een mening geven. Maar wat dan verloren gaat is inderdaad precies wat je zegt, genuanceerde opbouw van argumenten, het doordenken van een betoog, ook het verschillende meningen naast elkaar zetten, waardoor eigenlijk dingen duidelijker worden voor mensen.
Mm-hmm.
En die nuance met name, die gaat heel snel verloren in de formats die sociale media eigenlijk voor je vastleggen.
Ja.
En ja, daarom ben ik meer... Kijk, ik vind een podcast, om maar even op deze vorm te hebben, een veel prettiger vorm van sociale media omgang. Omdat, zeker in de wat langere podcast, kun je veel meer nuances aanbrengen en veel meer argument tegen argument, echt een betoog opbouwen,
ja,
dan het hele snelle op en neer van Facebook of Twitter of enzovoort. Dus het is een hele mooie Ja, nog steeds een mooie term vind ik. In de jaren 60 introduceerde Jürgen Habermas, een Duitse filosoof, de term de publieke sfeer. En dat vond hij een sfeer waarin argumenten, tegenargumenten, opinies, maar vooral ook feiten met elkaar uitgewisseld kunnen worden. Mm-hmm. Dus daar zat iets in van argumentatie, van betoog, van doordenkte discussie op. Hij noemde het dorpsplein eigenlijk als een voorbeeld. Of een dorpscafé waar mensen met elkaar praten. Dat echt uitwisselen van gedachten zien we eigenlijk steeds meer verdwijnen. Want je zit binnen je eigen bubbel, je zit in je eigen kanaal. We zien ook een enorme versplintering aan mediakanalen. Iedereen heeft wel zijn eigen kanaaltje op YouTube. En ik geloof dat na de afgelopen Amerikaanse verkiezingen, na de Amerikaanse verkiezingen zag je al dat er meteen weer 10.000 kanalen bij zijn gekomen. Ja. Op YouTube om. Nou, die versplintering ondermijnt eigenlijk die gezamenlijke publieke sfeer. En die gezamenlijke publieke sfeer kunnen we alleen gezond houden en ook gezamenlijk houden als we daar met elkaar in discussie gaan. Of ook in ieder geval het eens worden over die feiten. En dat zie je door de hele, wat ik net noemde, de opiniemachine, zie je dat steeds meer verdwijnen. Je ziet het ook wel in de massamedia, dat het steeds meer gaat over opinies. En helaas steeds minder over het samenkomen tot een common sense. Ik noem het echt common sense making.
Ja. Ah, goed dat je dat zo aanzegt. Ik had hier laatst meneer Chi Chu en die is pro-maatregelen als het gaat om corona. Nou, dan heb je een interessante positie tegenwoordig, omdat het merendeel van de influencers het ook heel prettig vindt om de andere kant te pakken. Ik verdenk ze daar wel eens van een stukje populisme, eerlijk gezegd. Maar die zei dus ook, wat je tegenwoordig ziet en waar de vertroebeling plaatsvindt, is het feit. Je hebt drie dingen. Je hebt feiten, je hebt kennis en je hebt wijsheid. En die wijsheid gaat nu een beetje verloren, omdat mensen vooral toeteren over feiten. Daarmee pretenderen ze kennis te hebben. Maar ja, dat demonstreert hij ook in die podcast. Dat ligt vaak iets genuanceerder, weet je wel. Dan roep je wat dingen over de impact van lockdowns. En dat er wetenschappers zijn die dat niet zeggen. En dan genereert hij een stukje context. Dan zegt hij, maar de meneer die dat beweert, die gelooft ook bijvoorbeeld in reiki-kristallen en dat soort dingen. En weet je wel, die zit in een heel vrijgedachte hoek. Dus vandaar. En ik heb zelf wat onderzoek gedaan. En kijk, hier zie je wel degelijk de correlatie tussen IC-opnames en maatregelen die we hebben aangebracht. Dus ik weet niet waar hij het over heeft. Denk je, dat had die meneer er ook wel even bij mogen vertellen, denk je dan. En dan, als je dat een aantal keer achter elkaar hebt meegemaakt, dan ontstaat iets, dat heet een stukje wijsheid. En denk je, misschien weet toch niet iedereen het mijne ervan, of is het genuanceerder als je denkt. Maar dat proces gaat op dit moment verloren. En daar heb ik dan ook nog een vraag over. Vanuit uw professionele mening, wat zouden wij kunnen doen om die diepgang er weer in te krijgen? Want ik ben het met je eens dat dat de weg is naar de oplossing. Alleen als ik mijn YouTube comments bekijk op sommige podcasts, dan zie ik mensen zeggen, kon er maar 10 minuten naar luisteren en daarna heb ik het afgezet. Omdat de mening zo ver, dit was een meneer die was ook pro-lockdown en die had ook ideeën over waar we naartoe konden met ons kapitalistische maatschappij. En die wordt helemaal weggezet als de Great Reset was hij voor. Vindt niemand tof. En niemand wil zijn verhaal afluisteren, omdat ze er zo tegen zijn. Dus ze willen niet eens de moeite meer nemen om de andere kant te onderzoeken. En dan denk ik, maar misschien zouden we juist mensen dat wel moeten laten doen, of op een of andere manier. Want anders krijg je die echokamers inderdaad.
Ja, die zijn heel moeilijk te doorbreken, maar we moeten er wel heel goed over nadenken. Mm-hmm. Enerzijds zijn die echokamers worden ook technisch gefaciliteerd door sociale media. Omdat ze zodanig, die algoritmes zijn zodanig afgesteld dat we meegetrokken worden, als het ware, in die meningsvorming. Mm-hmm. Als je dit vindt, als je al in die hoek zit, krijg je ook alleen nog maar links toegestuurd, of krijg je alleen nog maar advertenties, alleen nog maar meningen die ook daarover gaan. Dat is wat Arjen Lubach zo prachtig heeft uitgelegd in 6 minuten in de Fabeltjesfuik. Nou, dat is precies wat er technisch gebeurt, hoe die algoritmes zijn afgesteld. Maar dat ontslaat ons gebruikers niet van eigenlijk vind ik ook wel de noodzaak om daar zelf ook iets aan te doen. Je hoeft niet meegesleurd te worden. Dus het is niet zo dat je als gebruiker helemaal machteloos bent. Uh-uh. En ik vergelijk altijd ook wel om even die pandemie en de infodemie door te trekken. Je kunt aan zo'n infodemie ook wel meer doen. En ook wel zelf iets doen. Bijvoorbeeld het niet doorsturen van berichten heel snel. Dat je eerst even wacht om eens te kijken van wat staat er eigenlijk? Is dat eigenlijk wel zo? Ik vergelijk dat een beetje met handen wassen. Je probeert schone handen te houden om geen virusinfectie te krijgen. Zo is het ook met berichten. Doe even een stapje terug en denk even na voordat je iets doorstuurt. Dat alleen al. Ja, je moet ook niet meteen willen doorklikken. Niet meteen alles willen verspreiden. Er is een interessante studie geweest, die heeft in Science gestaan. En die laat zien dat de gebruiker zelf wel degelijk voor het grootste deel verantwoordelijk is voor bijvoorbeeld het uitbreiden van die infodemie. Doordat ze steeds meer dingen doorsturen, doorklikken, door blijven gaan en daar niet uit willen komen. Nou, dat is denk ik afstand houden en wat ik noem virtueel handen wassen. Dus niet meteen doorklikken en doorsturen.
Ja.
En dan wil ik nog een laatste. Kijk, eigenlijk moeten we natuurlijk een vaccin hebben tegen die infodemie. Dat is niet makkelijk te vinden, maar ik denk dat toch zoiets als kritisch burgerschap of media literacy daar een hele belangrijke rol in moet spelen. Ja. Dan moet kinderen al heel vroeg leren om eerst kritisch na te denken voordat je iets gelooft. Dat hebben we altijd, is dat het onze vorm van kritisch burgerschap geweest. Ook van een stuk opleiding in democratie. Hoe ga je om met informatie? Hoe verspreid je die? Hoe help je daar, draag je daar zelf toe bij? Maar vooral ook, hoe luister je naar anderen om met elkaar in gesprek te blijven? Dat is iets wat je moet leren. En je moet ook leren om bijvoorbeeld, ik noemde straks even hoe belangrijk die context is. Je moet kinderen al heel vroeg leren om context te wegen. Waar komt die uitspraak vandaan? Waar kan ik dat vinden? Ik krijg heel vaak van, zie ik in uitspraken van kinderen, oh, dat heb ik van Facebook. Oh, dat heb ik gevonden via Google. Oh.
Ja.
En dus opeens wordt, heel gek, wordt Facebook, Google, Twitter worden bronnen in plaats van doorgeefluiken. Dus we moeten kinderen leren van, ja, maar waar komt iets vandaan? Wie zegt dat? Met welke bedoeling? Welke belang zit daarachter? Ook het leren herkennen van belangen, om dat tegen elkaar te kunnen afwegen.
Uh-huh.
Alleen dan wordt eigenlijk zo'n gesprek echt mogelijk op basis van kritisch burgerschap, waarin je steeds afleert wegen. Hey, is dat eigenlijk wel wat er is?
Ja.
En dat, ja, ik noem het maar even vaccineren. Ik weet niet hoe we dat moeten doen, maar het is iets langdurigs. Het vereist heel veel, in ieder geval 80% van de mensen die meedoen. Dus er zitten heel veel vergelijkingen in met een echte vaccinatiecampagne.
Ja. Ja, beladen term vaccinatie om op dit moment te gebruiken voor zoiets. Ja. Maar nee, ik snap wat je zegt. Ik denk dat ik. Misschien heb ik iets in dat kader. Ook mocht je de behoefte krijgen om mensen in je omgeving zelf daarvoor te vaccineren. Crash Course is een YouTube-kanaal. Het is in het Engels helaas, maar ze hebben speciaal voor studenten hebben zij een course gemaakt van een aantal korte masterclasses van 6 tot 7 minuutjes over het navigeren van, dus feitelijk sensemaking, het navigeren van digitale informatie. En daar gaan ze heel structureel in op inderdaad belangen, bronnen, maar ook kritisch denken. En ik denk dat op zowel de basisschool, het voortgezet onderwijs als op het HBO en WO. Misschien is dat een blokje dat eens in het jaar, of tenminste één keer in al die stromingen, gewoon een keer gedoseerd moet worden. Zodat je ze leert wat de valkuilen zijn. Want daar kunnen we allerlei voorbeelden inmiddels wel van aanhalen, onderbouwd dat gewoon echt een effect heeft op bijvoorbeeld mental health. Ik bedoel, ik kan me niet voorstellen dat al die mensen die op die manier ook zich manifesteren op het internet echt gelukkig zijn of dat die manier van denken bijdraagt aan hun mentale gezondheid. Ik weet niet. Als ik zo kijk naar de mental health kant, dan, en misschien kunnen we het daar nog even kort over hebben, en dan richting een positief einde gaan, want je had niet de gebruikelijke tijd die wij hebben voor de interviews. Maar waar ik mensen mee zie worstelen nu, is als het gaat om die platformen, is dus fake news hebben we al een beetje gehad. Hè? Dus wat de informatievoorziening doet met jouw waarheidsperceptie. Dus wat is waar en wat is niet waar. Ik zie ook vergelijkingsstress. Hè? Het geconnecteerd zijn met je hele netwerk betekent ook dat je constant het spelletje aan het spelen bent van doe ik het beter. En als het antwoord nee is, voel ik me niet goed. En de laatste is FOMO. Dus fear of missing out. En dat zijn eigenlijk de dingen waar ik mensen om me heen het meest mee zie worstelen. En waar die social media en die platformen een directe impact hebben op hun ervaren kwaliteit van het leven. Hoe kijkt u daar tegenaan? En wat zijn
Ja, ik ben geen specialist in mental health, maar ik zie heel goed hoe enorm veel effect social media hebben op het gedrag van bijvoorbeeld van kinderen, van tieners. Daar speelt het heel nadrukkelijk. Mijn gewaardeerde collega Patty Valkenburg doet daar onderzoek naar. Die heeft daar ontzettend veel voorbeelden van gegeven, heeft zeer gedegen onderzoek naar gedaan. Behalve mental health vind ik het ook heel belangrijk om te laten zien dat het heeft ook heel veel effect op ons democratisch welzijn. Laat ik het even zo noemen. Ons democratisch welzijn versta ik onder het feit dat wij met elkaar in een samenleving altijd in gesprek moeten blijven, betekent ook dat we heel goed naar elkaar moeten luisteren, maar ook kritisch moeten zijn op de manier waarop we met elkaar communiceren. En dat laatste delft soms een beetje het onderspit. We accepteren alle middelen alsof ze even belangrijk zijn. Of we iets op Facebook vinden, of dat de leraar of de wetenschapper dat op de universiteit of de leraar in de klas dat vertelt. Ik denk dat we echt wel op een punt beland zijn waarop we moeten heel kritisch moeten kijken naar wat de media met ons vertrouwen doet in bijvoorbeeld instituties. De sociale media hebben zich eigenlijk helemaal als een soort een heel universum eigenlijk ontwikkeld, zonder zich veel aan te trekken van die instituties die onze samenleving als een soort lijm bij elkaar houden. De instituties van ook de media die onder bepaalde controle van de samenleving staan, maar ook het onderwijs, ook de gezondheidszorg. En in al die sectoren hebben we checks en balances ingevoerd om communicatie met elkaar aan te gaan. Binnen sociale media hebben we eigenlijk totale intransparantie over wat die doen met onze sectorale gemeenschappen. Mm-hmm. En daarom is het zo moeilijk om daar vat op te krijgen. En ik denk dat we daarin nog een hele slag moeten maken. Want we hebben gezien dat sociale media netwerken onze samenleving aan het veranderen zijn. Maar we moeten ook onze samenleving gebruiken om die sociale media netwerken onderdeel daarvan, een betrouwbaar onderdeel daarvan te kunnen laten zijn. Ja. Dat kan, maar daar moeten we heel veel in investeren. En dus behalve een effect op de mentale gezondheid van mensen, van kinderen vooral, denk ik ook dat het een effect heeft op de democratische gezondheid van onze samenleving.
En daarmee niet op de laatste plaats denk ik ook op je mentale gezondheid, want wij mensen, wij kunnen wel veranderen, maar we vinden dat eigenlijk helemaal niet leuk. Dat voelt onzeker. Dat brengt allerlei vervelende dingen met zich mee. En ik herken wat je zegt als het gaat om wat ik bijvoorbeeld de afgelopen crisis heb zien doen. Mensen vertrouwen de overheid minder. En dat komt omdat ze heel ongenuanceerde, om even terug te grijpen op het begin van het gesprek, uit de context getrokken communicatie zien. Selectieve berichtgeving. En daarmee is ineens alles wat vanaf de overheid komt, is KUT. Het klopt allemaal niet. Dat vind ik zo interessant, dat als ze zo dat waar ze zich zo tegen afzetten, dat vind ik altijd de grote paradox, is tevens hetgeen wat ze in staat stelt om op dit moment vanuit hun huis via een internetverbinding deze comments te spuien. En het is allemaal zo anti-establishment, terwijl we hebben ook een interview gedaan met Jan Terlouw. En die benadrukte nog eens een keer voor ons van, hey jongens, de wet is echt een van de meest mooie dingen die je in een beschaafd land kan hebben, want dat is er voor jou. En dat zie ik helemaal wegsmelten nu. Dat geloof, dat vertrouwen. En ik denk dat mensen dat echt niet moeten vergeten. Want als het echt allemaal zou instorten, dat wat sommige mensen die ik voorbij zie komen in onze commentsectie zouden willen, als dat zou gebeuren, anarchie, dat kan je niet meer op het internet, jongen. Dat wil je niet. Snap je? Dus dat is echt een fenomeen wat ik waarneem. En dat vind ik heel schrijnend.
Ik denk ook dat vertrouwen wat ze samen hebben opgebouwd bestaat echt niet alleen uit wetten. Dat bestaat voor een heel groot deel uit normen die we van elkaar accepteren. Maar bij dat accepteren van normen hoort ook respect voor elkaar. Respect voor de afspraken die we samen hebben gemaakt. Als je daar iets aan wil doen, moet je ook zorgen dat niet dat weefsel uit elkaar getrokken of verworpen wordt, maar juist dat je probeert, die normen mag je best proberen te veranderen, maar wel in samenspraak met degene voor wie het allemaal geldt. En dat is dat weefsel van de samenleving. En ik ben een beetje bang dat bepaalde groepen zich zo buiten die dat afspraken en dat normenstelsel zetten, dat ze niet alleen geen alternatief hebben, maar gewoon heel dat niet voldoende waarderen. Precies wat Jan Terlouw zegt, het gaat niet alleen over wie die normen, er wordt niet van hoger hand wordt vastgesteld, jij moet dit doen. Nee, daar heb je juist zelf mede controle over. En dat burgerschap, dat is niet alleen een stukje democratisch burgerschap, dat is ook het vertrouwen hebben in dat je daar zelf iets mee kunt doen. En dat is dus onderdeel van digitaal burgerschap.
Misschien zijn we daarmee ook wel deel van de oplossing. Misschien moeten we het als mensen gewoon niet meer acceptabel vinden van elkaar. Dat er alleen maar roekeloos mag worden geklaagd. Maar dat er ook altijd een element van constructief, opbouwend en kom vooral met een alternatief. Want dat is wel echt iets wat me opvalt. En daarmee ben ik dan ook direct eigenlijk klaar met mensen. Het is klagen, 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 klagen. Het is allemaal kommer en kwel. Niets is goed. Maar ik hoor niemand met een oplossing komen. Zo van, maar als we het nou eens zo zouden proberen. En dan denk ik altijd, joh, ik denk dat als je zelf voor de keuzes zou staan, dat je misschien nog wel ergere dingen zou doen, omdat je er dan achter komt dat het een heel slordig, sloppy proces is om aan 17 miljoen mensen, laat staan 7 biljoen mensen op een aardkloot, enigszins richting te geven. En misschien moeten we dat gewoon niet meer accepteren. Dat als mensen echt alleen maar aan het zeuren, klagen en aan het kankeren zijn, dat we gewoon zeggen, hey, oké, maar kom dan met een alternatief.
Ja, nou dat is een hele goeie. Toen ik was een tijd leidinggevende in een afdeling en daar was men gewend om met klachten te komen. Van, dan ga je naar de leidinggevende, dan leg je gewoon je klachten neer. Ja. Dan heb ik een regel ingevoerd. Je mag bij mij komen, dan mag je 3 minuten klagen en na die 3 minuten gaan wij praten over een oplossing. En dan gaan we daar samen. En dat was heel grappig. Na een verloop van tijd gingen mensen zich die regel internaliseren en dan hadden ze maar een 30 minuten geklaagd en zeiden ze, oh ja, en bij jou moeten we nu eerst komen om te praten over een oplossing. Dus mensen kunnen dat best wel snel leren, maar je moet ze wel een beetje mee helpen duwen in die richting. Want klagen alleen, dat heeft helemaal geen zin. En ook niet anoniem vuil spuien of opruien. Nee, je moet er toch samen uitkomen. En dat in gesprek blijven en dat inderdaad constructieve en de opbouwende, ik denk dat dat iets is wat we veel meer kunnen benadrukken.
Ja. En ik vind je nog heel erg lief in dat opzicht. Dat ze 3 minuten mogen klagen. En dat we dan samen de oplossing gaan verzinnen. Ik zou zeggen, hey, als je een probleem hebt, dan kom je van gewoon van moment 1. Heb jij nagedacht? En dan mag je, we noemen dat bij ons intern, noemen dat ja-nee ABC. Dan heb je nagedacht, kan je me een vraag stellen. Hey, dit is het probleem. Ik denk dat ik het zo kan oplossen, ja of nee. Of, ik heb erover nagedacht. Ik denk dat we het op deze 3 manieren kunnen doen. Pick one. A, B of C. Kies er eentje. En als je mensen dat leert, dan gaan ze zelf naar de oplossing. En dan ineens hoeven ze veel minder vaak bij te komen. Want dan kunnen ze zelf, oh, ze hebben de opties al. Oh, het zal deze wel zijn. Maar je bent zelf de sleutel dan.
Dit zijn gewoon, ja, het wat ook heel belangrijk is, dat mensen niet een opinie zomaar accepteren of een stuk informatie zomaar accepteren. Maar steeds weer nadenken, oké, wat kan ik daarmee? Waar komt het vandaan en waar gaan we daarmee naartoe?
Ja.
En juist het je kunnen verplaatsen in iemand anders schoenen is heel belangrijk. Of dat nu een leidinggevende is of een ondergeschikte of iemand, maakt eigenlijk niet uit. Het je kunnen verplaatsen in de redenering van anderen, dat zorgt voor dat bindweefsel in de samenleving. Dus ik denk dat dat ook een beetje is wat Jan Terlouw bedoelde. Je moet elkaar vertrouwen om, of eigenlijk door elkaars positie te begrijpen, wordt dat vertrouwen hopelijk groter. En nou ja, als dat iets is wat we ook meer in het bindweefsel van sociale netwerken zouden kunnen onderbrengen, dan zou dat denk ik een hele grote vooruitgang zijn.
Ja.
Ik denk ook dat dat iets is waar bijvoorbeeld platform-eigenaren als Facebook en Google, dat die daarnaar moeten zoeken. Wat zijn de mechanismen in onze sociale netwerken die juist dat bindweefsel kunnen vergroten in plaats van de enorme tegenstellingen en polarisatie in onze samenleving te vergroten?
Ja, ik ben bang dat een belangrijk onderdeel daarvan ook gewoon uitloggen is.
Ja,
96, je had het erover. Nee, 96. Ik herinner mij niks van deze stress van voor die tijd. Want dat heb ik ook nog bewust meegemaakt. Misschien mogen we gewoon wat minder vaak op het internet en achter schermen zitten. Ik denk dat dat echt een heel goed begin zou zijn.
Heel vaak komt men met de oplossing van, oh, dat doen we digitaal, want dat scheelt heel veel tijd. Nou, ik geloof helemaal niet in die oplossing. Want juist door het digitaal te maken, voer je weer andere dingen in, waardoor je weer meer tijd kwijt bent met dat op te lossen. Dus
ja,
ik vind altijd een hele slechte argument.
En wat ik ook echt hoop is dat, want dat valt me ook echt op, als je dan gaat inderdaad elkaar proberen te begrijpen. Hè, en dat als ik kijk naar bijvoorbeeld COVID, dan zie je heel duidelijk 2 kampen. Het ene kamp is bang voor de ziekte en wil graag dat er wat aan gedaan wordt. Het andere kamp is bang voor het inperken van de vrijheden. Jullie hebben iets gemeen, jongens. Jullie zijn allebei bang. Jullie vinden iets allebei eng. Snap je? Ik vind iets eng. Jij vindt ook iets eng. Als we het nou eens hebben over het feit dat we ons bang voelen. En dat we daarom sommige dingen doen. En dan begrijp ik jou misschien iets beter. En jij misschien iets beter. En misschien kunnen we iets verzinnen wat halverwege ligt. Geen idee. Zou mogelijk kunnen zijn. Of misschien vind ik het poldermodel nu opnieuw uit. Maar snap je? Dus intentie is nu bij sommige mensen weg. En die moeten we weer aanzien te wakkeren, denk ik. In dat kader ga ik na deze sensemaking-serie beginnen met een ander dossier. Ik noem dat Humanity Fuck Yeah. Omdat ik echt geloof dat wij als mensen in staat zijn tot fantastische dingen. Als ik kijk naar de geschiedenis van de mensheid en de uitdaging die we hebben overwonnen, dan denk ik dat dit ook gewoon een kerf op ons schild wordt. Dit gaan we fixen. Dat geloof ik wel. Maar we moeten er wel echt op die manier naar gaan kijken. Dus die intentie om elkaar weer te willen snappen en naar een betere toekomst toe te willen werken, dat is een teneur die we nu weer moeten aanwakkeren. En dat alles maar willen slopen. Dan moeten we iets tegen in stelling brengen. Hoe kijk jij daar tegenaan?
Nou ja, ik denk alles wat nu kan helpen om ons uit een pandemie te krijgen, vereist eigenlijk dat je samenwerkt. Dat is heel eigen aan de mensheid, is dat men op elkaar moet vertrouwen om samen iets tot stand te brengen. Als dat vertrouwen verdwijnt, ja, dan gaat dat nooit lukken. Dus ik denk dat eigenlijk de kern is van wat we nu moeten doen. Daar hoort trouwens ook bij het heel goed uitleggen van dingen. Soms, we kunnen best niet eens zijn met een overheid en daar verschillende meningen over hebben. Dat is ook prima, dat hoort ook in een democratie. Tegelijkertijd moeten we van onze overheid vragen om ook dingen heel goed uit te leggen. Waarom zijn de maatregelen er zoals ze nu zijn? Wat betekent dat voor het stukje eigen verantwoordelijkheid om deze pandemie mee op te lossen?
Ja.
En in dat opzicht, politici zijn ook net mensen, die hebben ook weer aparte belangen. En die moeten ook kijken naar de peilingen, want of die omhoog gaan dan of omlaag gaan. En we houden elkaar dus soms gevangen in die wurggreep van wie heeft dat voor het zeggen? Maar om altijd de instelling in te nemen, wat kunnen we met elkaar doen om dat samen tot stand te brengen? Hoe kunnen we dat vertrouwen juist in elkaar stellen? Ik denk dat een heel goed uitgangspunt is.
Ja, dat lijkt mij ook. En dat weer hervinden met elkaar is denk ik een uitdaging die ons voorligt. Maar ik denk dat als we daarover nadenken, dan komen we daar ook wel uit. Maar we zitten wel beduidend in een fase waar we ons hoofd niet tegen in het zand zouden mogen steken. Dus ik gun vooral iedereen ook daarmee een stukje meer virtuele weerbaarheid. Want COVID gaat niet het enige zijn wat dit teweeg gaat brengen. Er komen een paar interessante economische ontwikkelingen aan. We hebben nog wat dingen met deze aardkloten, die is nog niet klaar met ons. Dus dit gaat steeds belangrijker worden, geloof ik.
En je gaf Zet zelf een hele goede tip. Log ook even af en toe uit. Want het is ontzettend bevrijdend om even niet gevangen te zitten in een digitale wereld waarin je constant heen en weer laat slingeren. Tussen opinies, tussen reputatiescores, tussen imago's van jou en van anderen. Ja, heel erg. Wat dat betreft moet je jezelf ook niet gevangen laten nemen door een kunstmatige wereld waarin je verzeild raakt. En ik denk juist dat uitzetten is een ongelooflijk belangrijke knop om je gezondheid te behouden.
Ja, zeker. Dan heb ik eigenlijk nog één vraag voor je. En dan laat ik je graag over aan de rest van je dag. Als je kijkt naar social media, platformen. En we projecteren in de toekomst. En we hebben de meest grandioze oplossing gevonden. En de kracht die deze tools hebben ook goed ingezet. Wat hebben we dan tussen nu en de komende 5 of tussen de komende 10 jaar, wat hebben we dan gerealiseerd? Dus als het nou echt mooi wordt en als mensen laten we wederom zien dat we het kunnen, wat hebben we dan gedaan hiermee?
Bedoel je hoe we dan sociale media hebben ingezet voor een ideale wereld?
Potentieel. Of het juist hebben afgeschaft met z'n allen, omdat we tot de conclusie zijn gekomen dat het echt een slecht idee was. Wat ook mag. Maar wat hebben we gedaan wat jou betreft?
We hebben wat mij betreft in ieder geval publieke waarde voorop gezet in die sociale media. We willen graag dat, nogmaals, dat de afspraken van onze democratische samenleving ook daarin gewaarborgd zijn. Mm. Ik zou graag willen dat bijvoorbeeld er veel meer transparantie is. Transparantie rond het gebruik van data, rond het gebruik van databestanden en ook rond het gebruik van algoritmen. Waarom worden algoritmen ingezet om data te interpreteren? Met welk doel? Hoe kun je ze uitlegbaar maken? Heel vaak weten we nu niet wat er precies gebeurt in die digitale wereld. En dat is funest voor ons vertrouwen in die digitale mechanismen. Dus dan komt er veel meer transparantie, veel meer uitlegbaarheid, veel meer het inbouwen van die publieke waarden in die systemen. Want tot nu toe zijn ze een beetje als een soort bonanza ontwikkeld, als een commerciële tool. Maar ik wil heel graag dat juist die publieke waarden die we samen, die ons samen weerbaar maken, dat die ook gespiegeld zijn eigenlijk als een soort grondwaarden, een soort grondrechten binnen het digitale platforms en de manier waarop ze gebruikt worden.
Dus wat ik je eigenlijk hoor zeggen is het introduceren van transparantie om weer vertrouwen te krijgen, gecombineerd met een manier vinden om de fatsoensnormen, want zo noem ik het maar even, gewoon je fatsoenlijk te gedragen, zoals je dat ook in het echte leven zou doen, zeg maar, op het internet.
We hebben altijd instituties gehad in onze open samenleving die onze rechten waarborgden. Hè? Zowel door regulering als ook door normen en waarden die daarin verankerd zijn. Mm-hmm. Dus in de journalistiek, maar ook in het onderwijs hebben we een aantal waarden samen afgesproken om daarin te laten gelden. Nou, die zijn niet zomaar getransponeerd naar een digitale wereld. En eigenlijk wat ik graag zou willen is, als die tools belangrijk zijn in ons leven, laten ze zich dan ook committeren aan die democratisch zijn grondrechten waar we onze hele samenleving op hebben gebouwd. Dus, en dat is nu niet vanzelfsprekend, laat ik het zo zeggen. In ieder geval niet transparant, niet voor iedereen zichtbaar. Nee. Dus ik hoop dat dat om, wat mij betreft, een ideale samenleving te creëren waarin digitale media een constructieve rol spelen, zou dus in ieder geval wat we nu die institutionele checks en balances hebben, zouden ze ook moeten inbouwen in dit soort instrumenten. Want zonder dat hebben we eigenlijk nauwelijks meer vat op wat ze precies met, wat ik al noemde, die textuur van onze samenleving doen.
Ja, mee eens. Oké. Duidelijk verhaal. Ik denk dat het niet onmogelijk is om dit te realiseren. Dus als daar knappe koppen zich over buigen, dan moet je daar in een aantal jaar echt wel iets in teweeg kunnen brengen. Dat kan niet anders, daar geloof ik in. José, ik wil jou graag bedanken voor je tijd. Ik heb je iets over 11 laten gaan, dus ik denk dat jij naar je volgende meeting moet. In ieder geval bedankt voor je tijd, effort en het beantwoorden van onze vragen. Voor de luisteraars, ik hoop dat jullie er iets aan hebben gehad om deze vreemde tijden iets beter te navigeren. En dan zie ik je graag de volgende keer weer. Dank jullie wel. Ciao.
Tot ziens. Daag.